Goed, fijn dat u er bent. Van harte welkom. Het is woensdagavond 30 oktober. We gaan aan de tweede avond beginnen die te maken heeft met het Koninkrijk van het Oude Testament. Een studie van Vladimir Gleshnov, die is een van de eerste studies die ooit door het Concordance Publishing Concern in Amerika. En het is een tekst waarvan ik ook hoop dat u die erg prettig vindt om te horen. En voor degene die hier zijn, na afloop krijgt u de complete vertaling van dat artikel van Gleshnov mee. En ik heb daar een aantal dingen mee gedaan op de PowerPoint en al die zaken meer. Nou, voordat we echt met elkaar starten, en ik maak net zoals vorige week weinig haast, in de zin van we gaan gewoon op ons gemak luisteren naar wat er staat. En ik denk dat we in alle rust gewoon het eind van de avond zullen halen en dan inderdaad klaar zijn. We zullen met elkaar bidden. Vader, bijzonder om zo met elkaar ons oor te luisteren, te leggen bij u, bij uw woord, en te horen, Vader, wat u daarin zegt. Vader, over het Koninkrijk. En dan hebben we de eerste avond gehad en de tweede avond gaat er ook over, over datgene wat er daarover staat in het Oude Testament, in Tenach. En dank u wel voor de avond die nog zullen volgen, waarin ook in alle rust, maar vooral de schrift open mag gaan. Ik dank u, Vader, dat u bent bij ons, dat u bent bij degene die met ons verbonden zijn, via het geluid, Vader, en via de beelden. Het is goed, Vader, om zo de dingen voor ons te hebben die u ons wilt zeggen. U zult ons leiden en daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. We zijn bezig in het gedeelte, en ik pak de draad weer op, over Gods kracht onderschat en het menselijk vermogen overschat. En misschien heeft u het gezien dat de tekst aangepast mag worden. We gaan kijken over wat het punt is. We staan op het punt om het land binnen te gaan. En wat je dan gezien hebt, als je dat naleest op je gemak, want dit zou een studie zijn waarbij je eigenlijk voor jezelf een soort leesrooster maakt waarin je in een aantal weken bezig bent. Je ziet dat iedere stap op weg naar het beloofde land eigenlijk geleid heeft tot een verdere afval van de aanwijzing. En het heet dan in de grammatica een onderschikkend voegwoord van voorwaarde. Nou, het is een voorwaardelijk verbond. En dan snap je dus dat het met daarmee te maken heeft. Dus als ze doen wat God hen gebiedt, dan krijgen ze wat. En indien ze niet luisteren naar de stem van JW, en ze niet de geboden en de inzettingen onderhouden, dan krijg je wat de Heere zegt in Deuteronomium 28. Tegen u zal de Heere dan een volk doen aanrukken dat van ver komt, van het einde der aarde, zoals een arend. En voor de liefhebbers letterlijk staat er dan een gier, of in ieder geval een dier dat in die categorie thuis hoort. Zoals een arend aanzweeft, een volk waarvan ge de taal niet verstaat, een hardvochtig volk dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst. En waartoe doet God dat? Opdat het volk zich zaken gaat realiseren. En ik denk dat het van goed is om ons dat heel duidelijk te realiseren. God geeft dat verbond. Nou, wat was dat Sinaï-verbond? Dat is bedoeld als een tijdelijk middel om de onvermijdelijke uitbarsting van zonde te beteugelen. En dan zie je wat Hebreeën 9 vers 10 zegt. De wet die God geeft had de functie totdat het herstel, de tijd van herstel, zou aanbreken. Maar dat voorwaardelijke verbond wat er heerste, dat maakte een eerder verbond dat God met het volk sloot. Wat staat in Galaten 3 vers 17. Dat Abrahamitische verbond, dat werd niet ongeldig gemaakt. En dat is even goed om te onthouden. Dat heeft God gedaan. Dat blijft geldingskracht houden. Nou, dan gaat het volk het land binnen en belooft dan plechtig te zullen voldoen aan datgene wat God zegt. En ik denk dat het gewoon goed is ons dat te realiseren. Dan zie je dus, ze gaan het land binnen en beloven plechtig, we houden ons aan al die inzettingen. En dan worden de hemel en de aarde, zeg maar, tot getuigen geroepen. En u zou het eens moeten nalezen in Deuteronomium en in Jozua. En dan staan er 6 stammen op de berg Gerizim. En die kondigen de zegen af. En op de berg tegenover, op Ebal, staan de andere 6 stammen. En die kondigen de vloeken af. En dan krijg je zegen en vloek. En dan moet je denken, zegen is wanneer het volk de Heere dient. En bij vloek moet je denken aan ongehoorzaamheid. En zegen en vloek, dat geeft aan, zeg maar, als ik het zo mag zeggen, het voorwaardelijke karakter van deze verbondsvernieuwing. En ik denk dat het goed is om dat ons te realiseren. Dus even dat onvoorwaardelijke verbond dat God met Abraham sloot, dat blijft. En God geeft, na alles wat er gebeurd is, dat Sinaï-verbond, dat voorwaardelijke verbond, om het volk daar te krijgen waar het zijn moet. Zich te realiseren, niet wij, maar hij. En als je dan gaat lezen hoe dat met het volk ging in het land, dan zou je kunnen zeggen, het is één groot wetsovertreden en één grote afval. Dat deed de koning, dat deed de priester, dat deed het volk. Kronieken zegt het, ze deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dan krijg je inderdaad dat de koning der Chaldeeën tegen hen op gaat trekken, die de jongelingen dood met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling nog maagd, oude nog grijzaard, alles gaf hij in zijn macht. En ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen was naar Babel. En dan denk je, nou, dan is het helemaal verknald. En dan komt dat. Ik zou het toch iets wat emotioneel willen formuleren. Op het moment dat het volk wordt weggezonden naar Babel. Het volk heeft het niet gekund. Ze heeft zijn eigen kracht overschat. Dan klinkt wat Jeremia 31 zegt. 31 en 34 zegt dan: zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren. Dat ik zou je kunnen omcirkelen. Wie heeft het initiatief dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal? Ik zal dat sluiten. Het initiatief ligt compleet bij hem, bij God. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat ze verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal, na deze dagen, luidt het woord des Heren. En dan moet je kijken wat er staat. Ik zal mijn wet, mijn Torah, mijn onderwijzing in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. De Torah op stenen tafelen ten opzichte van hier, die wet die in het hart wordt geschreven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen ze niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren. Ken de Heere. Wat een moment zal dat zijn, want zij allen zullen mij kennen. Zij allen zullen me kennen. Er is geen uitzondering meer. En als u zegt, want zij allen zullen mij kennen, bij kennen mag u denken aan een ieder wil leven tot zijn eer. Want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. En als je dat heel modern wil zeggen, dan krijg je van, God schrijft het niet op een tablet van steen, maar op de tablet van het hart. Als ik het even zo mag zeggen in moderne termen. In hun harten komt het terecht. Kijk, dat eerste verbond met het volk Israël, dat had te maken met allerlei menselijke verdorvenheid. Maar dat nieuwe verbond, en ik denk dat dat een accent is wat zo rijk is. In dit nieuwe verbond, of door het nieuwe verbond, belooft God zonder ook maar de geringste verplichting van hun kant, niet alleen hun zonde te zullen vergeven, hen als volk te brengen in hun eigen land, maar hen in de wedergeboorte zo te scheppen dat afval niet meer mogelijk is. En dat zijn van die dingen die we ons ontzettend goed mogen realiseren. God is uiteindelijk degene die in zijn plan zaken machtig uitwerkt. En net zoals je dat ziet bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, God gaat met dat volk een weg. En in dat volk brengt hij uiteindelijk vanuit hun hart dat moment dat ze hem allemaal zullen kennen. Dat volk komt in het land terecht. En dan krijg je dat doel van God, onthult zich langzaam maar zeker. En wat is dan de keus van het volk? Dat volk kiest een koning. En dan is dat duidelijk dat die koning die gaat komen, dat heeft te maken met menselijk falen. Dat is dat onderdeel van het God. God laat zien hoe dat werkt. Er komt dat moment dat ze alle mij zullen kennen. En dan zijn er richters in het land. En dat levert anarchie op. Dan zie je dat de zonen van Samuel te koop zijn. En een gegeven moment zegt dat volk: we willen een koning. Daar kun je allerlei dingen over zeggen. Maar wat heel duidelijk is: Israël begaat geen zonde om te vragen om een koning. Want het is natuurlijk Gods bedoeling dat Israël een koning zou krijgen. En ik ga het niet nalezen, maar ik geef je dat even aan. Je zou voor jezelf eens rustig moeten lezen Genesis 49 vers 10, waar Jacob spreekt over de tijd dat de vredevorst met de scepter zal voortkomen uit Juda. En in nummer 24 zegt Biliam: ik zie zijn ster van verre. Dus Israël begaat geen zonde in het vragen om een koning. Wat wel gebeurd is dat ze zeggen: wij willen een koning. En dan krijg je 1 Samuel 8 vers 5. En wij willen een koning zoals ook de andere natieën hebben. En Samuel heeft het haarscherp door. Die zegt: dan betekent dat als je een koning wil hebben zoals de anderen, dan betekent dat tirannie. En die tirannie die beginnen ze gelijk te proeven. Als je denkt aan Saul. En dan krijg je een periode van tuchtiging, van zware tuchtiging. En dan komt er David. En van David wordt iets moois gezegd. Hij is de eerste koning van Israël naar Gods hart. En dan kun je gewoon doorzeggen: ja, dus uiteindelijk is hij als enige bestemd voor de troon. Hij was een rechtvaardig en godvrezend koning. En een rechtvaardig en godvrezend koning is een zegen voor het land. En wat verlangde David met heel zijn hart, met alle fouten die hij had? Wat verlangde hij? Een huis voor zijn God te bouwen. En door de zaken die in zijn leven gebeurden, is hem dat niet vergund. Maar God heeft wel met hem een eonisch verbond gesloten. Een vaststaand, altijd durend verbond. En wat was dat? Geordend in alles en verzekerd: uit jou komt een zaad voort en zijn troon zal in het koninkrijk vaststaan voor altijd. In de eon, mag je zeggen. Dat is wat. Dat is een David. Uit het zaad van David komt die zoon van David straks. Even in de tijdorde van het moment gedacht. En dat hij daar zegt dat de troon van hem staat vast. Voor altijd. In de eon dus. En dan zie je dat het volk een koning krijgt. Heeft al een land. Krijgt een koning. En dan is er natuurlijk ook een hoofdstad. En als je dat op een rij zet, hè, dan zie je de zaken eigenlijk gelijk vallen. Want dan heb je alles bij elkaar. Dan heb je dat alle dingen klaar liggen. Het is bij Adam en bij Noach heerschappij op aarde. Bij Noach en zijn drie zonen, dus wat Adam, die heerschappij die Adam gegeven wordt, zie je bij Noach en zijn zonen bevestigd worden. En dan in die dagen van Noach en zijn zonen wordt de mensheid verdeeld in volken. En je krijgt een bestuursvorm waarin mens van mens tot mens er wederzijdse verplichtingen zijn. Bij Abraham komt er een dimensie bij. Namelijk, het wordt een groot volk. En ze krijgen een land. En er wordt een zaad toegezegd. En als je even doorloopt dan. Dan zie je, we hebben dus staan heerschappij, volk, land, zaad. En dan krijg je er nog drie zaken bij in de tijd van David, in zijn regeringsperiode. Een stad, een troon en een koning. En dan heb je eigenlijk de zaken voor een koninkrijk compleet. En ik denk dat het goed is om ons dat te realiseren. En dan als je dan doorleest, 1 en 2 koningen, 1 en 2 kronieken, dan zou je kunnen zeggen, wat lezen we daar? Wat komen we daar tegen? De geschiedenis van het koningshuis van David. En ik denk dat het heel belangrijk is. He, die hele geschiedenis van het koningshuis van David komt daarmee naar buiten. En wat zie je dan? Nou ja, wat je dus tegenkomt, hè, en Gelesnov haalt in zijn tekst dan een apocryf boek aan, Sirach, waarin dan staat, behalve David en Hiskia en Josia, overtraden alle, de koningen van Juda faalden. En dan zie je, dankjewel, en dan zie je dat de afstammelingen van Juda zouden worden getuchtigd op hun ongerechtigheid, met een roede der mensen en met slagen der mensenkinderen. En dan zie je iets bijzonders. Ik wacht even tot alles werkt nu. Ik ga nog wel even door. We hebben tenslotte de tekst voor ons. He, maar het is gewoon goed om te zien hoe het dan werkt. God neemt, ja, je zou kunnen zeggen, disciplinaire maatregelen. En je mag daar denken aan maatregelen die met opvoeding te maken hebben. En wat bedoelt God met die maatregelen? Niet straf, maar probeert de gewenste heilzame uitwerking te krijgen. Bijzonder wat u ziet op de muur, maar dat is niet de PowerPoint die ik dacht. Het komt nog. En ik denk dus dat het gewoon goed is dat we ons dat realiseren. Zijn we er? Oké, ja, dat is in ieder geval rond. Dat was de woordwolk van vorige keer. Ik ga maar rustig verder, u ziet het mezelf verschijnen. En dan krijg je dus, als het volk afwijkt, en dat is gewoon goed om dat je te realiseren, hè, dus je ziet dat koningshuis van David, en je ziet dat die afstammelingen van David, in ongerechtigheid vervallen. En ondanks de disciplinaire maatregelen die worden ingezet, krijg je niet herstel. En dan geeft God dat volk over in de handen van de Chaldeeën. En dan krijg je weer dat bijzondere, en het zit in Ezechiël 21, hè, dat Zedekia wordt afgezet, in ketenen gebracht naar Babylon, en dan herhaalt God eigenlijk de onschendbaarheid van de belofte, en dat is, en gij onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag komt ten tijde van de afrekening, zo zegt de Heere, Heere. Neem weg die tulband, zet af die kroon, zo zal het niet blijven. Verhoog wat laag is, verlaag wat hoog is. Een puinhoop zal ik vermaken. Maar ook zo zal het niet blijven, totdat hij komt, die er recht op heeft, en aan wie ik het geven zal. Dat zijn woorden om heel scherp na te denken. Want wat is deze uitspraak? Totdat hij komt die er recht op heeft en aan wie ik het geven zal. Die uitspraak die daar gedaan wordt door de profeet Ezechiël, is een nadere aanduiding van de profetie over de ballingschap, maar ook wat komt er na die ballingschap. En de kroon die er was, wordt weggenomen van het huis van David, en dan krijg je totdat hij komt die er recht op heeft. En hier heb je dan wat ze noemen een messiaanse profetie. Totdat de koning van Israël komt die God voorzegd heeft. Goed. In de pauze wordt het geprobeerd te herstellen. En dan krijg je die woorden die ik u toch weer laat lezen, of laat horen. Jeremia 23, de versen 5 en 6. Zie, en dat zijn woorden om te proeven. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David, dat zaad dat er zou komen, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die als koning regeren, die zal als koning regeren en verstandig handelen. Die zal recht en gerechtigheid doen in het land. En in zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Hij komt, die er recht op heeft, uit het zaad van David. Die koning, die komt. Een rechtvaardige spruit. En dan staat er zo heel simpel: in zijn dagen zal Juda behouden worden. Dat woord behouden mag je vertalen met gered, mag je vertalen met verlost. En dat Hebreeuws wat er staat, dat verwijst naar Yeshua, naar Jezus. Daar is zijn Hebreeuwse naam, komt daarin mee. En Israël zal veilig wonen. En dan, dit is zijn naam waarmee men hem, de Messias, noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. En daar is een heleboel over te zeggen. Maar wat u zich moet realiseren, wat doet de Messias straks ten diepste? Hij realiseert dat God, dat Yahweh, gerechtigheid geeft. In de Engelse vertaling, de concordante vertaling, staat Yahweh, onze gerechtigheid. Zo, dat is de, en de Messias, die realiseert dat. Die gerechtigheid die God geeft. En ik vind eigenlijk, je kan natuurlijk een heleboel dingen lezen, maar als je in de orde leest die ik geprobeerd heb voor u duidelijk te krijgen, dan zie je een gegeven ogenblik, zo werkt het dus. Wat een moment zal dat zijn dat in de dagen van hem, van diegene die God voorzegd heeft uit het zaad van David, zal Juda gered worden, verlost. En Israël veilig wonen. En dit is zijn naam waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Dat realiseert de Messias straks. Dat Yahweh gerechtigheid geeft en het volk zal het ten volle zien. En dan komt er nog zo'n moment en dat spreekt me enorm aan. Maar ik hoop het dan niet te kunnen overdragen. Dan krijg je dat moment dat er komt. Dat het koninkrijk Juda niet meer wordt, niet meer is dan een provincie in het Babylonische Rijk. En dan zijn de Joden afgevoerd. En het tempelgerij is afgevoerd naar Babylon. En dan komt de koning die dat realiseert met God. Krijgt hij met God te maken. En wat doet Nebukadnessar? Die wordt van Gods wegen op de hoogte gesteld van, luister even, ik heb een toekomst voor je het volk uitgestippeld, jij hebt het gedeporteerd, maar ik ga met het volk naar die toekomst toe. En dan valt hij in slaap, Nebukadnessar dan, en zijn gedachten houden ze nog bezig met die vraag, wat er na deze geschieden zou. En dan krijgt hij een droom, en die droom, ja, die was het antwoord op al die gedachten waarmee hij zijn geest had vermoeid. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze zal geschieden. Er zullen opeenvolgende rijken heersen over het heilige land, maar op de vastgestelde tijd zal Israël in zijn koninkrijk worden hersteld. Als de PowerPoint had gewerkt, had ik u nou een prachtig voorbeeld kunnen laten zien van dat beeld. Ja, en ook van de steen die dat beeld vermorzelt. Maar nogmaals, het is tot mijn spijt niet. Ja, ik kan het u uit de verte laten zien, maar daar heeft u weinig aan. Maar dat is eigenlijk wat ik u wil laten zien. Ja, dat beeld met al die koninkrijken. En uiteindelijk het summum. En dan komt er één steen. En van dat beeld blijft niets staan. Dus dat volk gaat dan naar Babel. En dan vind ik het zo mooi dat de grote koning van Babel door God wordt aangepakt. die gewoon zegt, joh, hey, dat gaat er gebeuren. Dan komt er een moment, en dat is op bevel van Kores, dat de Joden wordt vergund terug te gaan naar Jeruzalem en dat ze toestemming krijgen de tempel te herbouwen. En dan krijg je Nehemia en Zerubbabel, dan gaan ze terug en dan wordt de nieuwe tempel voltooid. Maar de omstandigheden zijn wel anders dan voorheen. Zowel het volk als de koning als de priesters werden door hun zonde, door hun afwijking, door hun doelmissing met hun eigen falen geconfronteerd. Wat is dan het bijzondere? Er staat daar die tweede tempel, maar er is geen ark meer. En zonder verzoendeksel was de jaarlijkse reiniging van het volk van de zonde niet meer mogelijk. En ik denk dat dat goede zaken zijn. Ik heb dat eens na zitten lezen in allerlei bronnen. En dan krijg je een... Ik ben ermee gestopt, want dat kostte me uren. Maar ik kan het u allemaal wel laten zien. Ik ben bij een aantal sites terechtgekomen. En één, die hebben we bezocht. Niet die site, maar het gebouw toen we in Jeruzalem waren. Dat is het Tempelinstituut. Waar alle zaken klaarstaan. Dat als de tempel gebouwd kan worden, dan is het kleed van de hoge priester klaar. Dan kan alles draaien. Dan is de... Alles wat er moet zijn, is er. En dan is de vraag, waar is de ark nou? Want de ark van het verbond is er één die heel erg fascineert. Waar is die dan? Wat houdt mensen bezig? Zelfs ongelovigen zoeken naar die ark van het verbond. Wat is ermee gebeurd? En ik kan u een aantal opties bieden, maar het zijn allemaal speculaties. De één zegt, het is allemaal naar Rome gebracht. En dan krijg je een aantal liefhebbers van Rome die zeggen, oh, het staat in het Vaticaan. Dat is een gedachte. Anderen zeggen, dus de een zegt het is naar Rome. De andere zegt, en u kunt misschien zich die uitzendingen herinneren. De ark moet ergens op een eilandje staan in Ethiopië. En wat zegt het Tempelinstituut? Wat zeggen een aantal Joden? En ik heb dat van diverse kanten bevestigd gekregen. Zo van, ja, dat vinden wij zo, dat is zo. Er zijn erbij die zeggen, ja, volgens ons is die ark er nog steeds, maar hij is verborgen. En waar is die verborgen? Er is een koning die heeft dat voorzien. Die dacht, nou, als er namelijk weer toestanden komen met volkeren en dat soort zaken, onder ergens in die tempelberg is een geheime ruimte, en daar hebben ze hem opgeborgen. Dus toen het ging spannen en de volkeren trokken op, is hij daarheen gebracht. Nogmaals, ik blijf buiten elke speculatie, maar dat zijn zo de gedachten die men heeft. En staat hij dan heel blij in dit Tempelinstituut mailtje. En wij geloven dat de ark er steeds is, nog daar ongestoord en onverstoord, wachtend op de dag dat hij tevoorschijn zal worden gehaald. Dat zijn gedachten die je dan passeren. Geen ark meer. Geen verzoendeksel meer. Hoe zit het dan met de reiniging van het volk? Waar staat dat volk nou eigenlijk? En ik zal me moeten inhouden, anders maak ik er nog een derde avond van en dat doe ik niemand aan. Maar dat is eigenlijk het rustig lezen van het boek Zacharia. En ik denk dat het gewoon goed is, want waar gaan we naartoe? Het volk lukt het niet. Het volk heeft zichzelf overschat. En wie wordt nou degene die het doet? Dat is JW. Dat is God zal zelf het land reinigen. En ik denk dat het gewoon goed is om ons dat te realiseren. Als u voor uzelf gaat nalezen, het staat in de tekst die u meekrijgt straks. Ga eens lezen in Zacharia 3. En ga eens kijken hoe God de ongerechtigheid van het priesterschap van het land wegdoet. En dan zie je dat die belofte die er staat, die wij als gelovigen uit de heidenen, die niet voor ons bestemd is en ook niet tegen ons gezegd wordt, maar het volk krijgt de profetie dat de Heer zich weer de ontferming naar Jeruzalem zal keren. En dat Israël weer het werk aan het huis Gods zal mogen hervatten. En dan moet je kijken hoe Zacharia schrijft, dat moet je echt zelf lezen. Dan ziet hij daar de hoge priester Jozua staan. Redding bewerkt de Heer. De Heere bevrijdt. En hoe staat die hoge priester daar? Kunt je het beeld voorstellen? In vuile kleding. En wie staat er naast hem? Een aanklager. Een aanklager die zegt, dat kan toch niet wat er nou gebeurt. In deze vuile kleding staat hij voor uw aangezicht. En dan krijg je Satan, die klaagt dus Jozua aan om zijn onreinheid. Want hij wil die voorspoed die God beloofd heeft afwenden, weghalen, weghouden van dat volk. En dan zie je dat God weer kiest voor en dat ook duidelijk zegt Jeruzalem. De stad van de vrede, de stad van de shalom, de stad van de heelheid. Die stad is het, niet Babel. De stad van de angst en van de eenzaamheid. De stad waar geen gesprek wordt aangegaan. De stad waar een dwangcultuur heerst. Jozua wordt door God verkozen. Ja, Jozua is de hoge priester, die wordt gereinigd. Satan wordt door God opzij gezet, ga op je plek staan. En dan zegt de Heere tegen diegenen die voor hem staan, dus de priesters en de levieten bij Jozua, trek hem zijn vuile kleding uit. En wat is dat voor een prachtig beeld, want dat wil niets anders zeggen. Zie, ik neem uw ongerechtigheid van u weg. En God trekt niet alleen vuile kleding uit, maar God geeft kleding erbij terug. En dan wordt Jozua getooid in reine kleding. Hij wordt kosher. Ja, hij krijgt reine, rijke kleding. En de boodschapper, die engel van God, verzekert hem dat aan Jozua en aan alle levieten die voor hem staan heerschappij zal worden gegeven over alle plaatsen van het huis. En dan blijft er één ding liggen. Hoe zit het dan met het zoenoffer? En dan is er een stem die Jozua hoort. Het visioen verdwijnt. Dat beeld wat hij zich heel scherp moest realiseren verdwijnt. En dan krijg je, hij staat er met een tulband, hè? Hij is hersteld in zijn waardigheid. Hij staat daar in schone kleding, want God heeft zijn ongerechtigheid weggenomen. God is de handelende. En ik kan me voorstellen dat Joden snakken naar dat moment dat wat de profetieën zeggen door God zal worden gedaan. En dan hoort Jozua een stem, want hoe zit het dan met het zoenoffer? Dat blijft natuurlijk zoemen. Hoor toch, gij hoge priester Jozua, gij en uw gezellen die voor u staan, reisgenoten mag je denken, zij zijn immers mannen die ten wonderteken dienen, aan jullie moeten te zien zijn. Voorwaar, zie, ik zal mijn knecht, de spruit, weet je wel, hè, wat Jesaja 33 zegt, die spruit ter gerechtigheid, ik zal mijn knecht, de spruit, doen komen. Dat is een mooi woord, de spruit. Als het een door land is en er komt groen boven de grond, dan is er een sprietje te zien. Er is een sprietje te zien, mag ik het een beetje gewoon zeggen, een sprietje te zien van de gerechtigheid van God. Bij zijn spreken. Dat is wat die spruit doet. Laat zien. Na dorheid en na doodsheid reken je met mij. En wat zegt Jeremia eigenlijk? Onvoorwaardelijk. Wat God aan het doen is. Wat ik David beloofd heb. En wat ik aan Salomo bevestigd heb. Het zal David nooit ontbreken aan een nakomeling op zijn troon. Voorwaar zie. Ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Voorwaar zie. Van de steen die ik voor Jozua neerleg. Op die steen zijn zeven ogen. Zal ik zelf het graveersel graveren. Luidt het woord. Van de Heere der Heerscharen. En ik zal op één dag. Grote verzoendag. De ongerechtigheid van dit volk wegdoen. Het zijn woorden die steeds weer klinken mogen. Die steen. Misschien herinnert u dat aan de twee stenen waarop de namen van de zonen van Israël gegraveerd stonden. En die op de schouders van de hoge priester zaten. Ik had het u graag willen laten zien. Die zes namen per schild die droeg op zijn schouders. Maar nogmaals, dat lukt niet. Ik hoop u dat een andere keer te laten zien. Nee, ik kan het u niet groter geven. Hè, dan, nee, laat het zo laten. Ik moet u het zo even laten doen. En dan is het heel mooi. Die schouders van de hogepriester, die dragen die stammen. En ik denk, wat God nou doet. Hij geeft een steen. Niet twee stenen, maar die ene steen. Alle verdeeldheid. Al het verschil tussen de stammen onderling. dan wel tussen hen en JW wordt verwijderd. Je ziet slechts één steen. En die ene steen heeft zeven facetten, zeven ogen wordt dat dan genoemd. Denk aan Zacharia 4 vers 10. Deze zeven zijn de ogen des Heren die de ganse aarde doorlopen. Dat moment zit erin. Ik denk dat het goed is. Zeven wijst in het Hebreeuws ook op voldoening. Dus de stenen die Aaron droeg waren gegraveerd door mensenhanden. Maar in deze steen die Jozua krijgt, zal JW zelf zijn naam graveren. Zodat ze voor altijd voor zijn aangezicht zijn en zijn kracht hen in de nabijheid zal bewaren. En ik denk dat dat mooi is om dat te zien. Zo zal het zijn in het huis van Jozua. Hij doet haar dienst. Dus en waar het nou om gaat is, God doet de ongerechtigheid van het land weg. En die steen met zeven facetten, door hem gegraveerd, zal uiteindelijk ertoe leiden dat in het land eenheid, voldoening en heiligheid zal zijn. Dat zijn bijzondere dingen. Alleen op die manier gaan ze ten volle genieten onder hun wijnstok en vijgenboom. En wijnstok en vijgenboom, denk aan vreugdevol dienen en rechtvaardige heerschappij. En ik denk dat het dat beeld van wijnstok en vijgenboom, we zeggen het zo makkelijk, maar er zit een hele diepe laag in. Namelijk, gij zult roepen ieder zijn naaste tot onder de wijnstok en tot onder de vijgenboom. Wat impliceert dat nou? Wat houdt dat in? Het is een beeld van vrede. En tegelijkertijd, als je onder de vijgenboom zit, dat is voor de Joden een beeld, voor de profeten een beeld van iemand die onderricht wordt en onderricht wil worden in de Torah. Die wil weten wat God zegt. Die wil horen wat God zegt. En ik denk dat het heel mooi is. Dat wat zo in Johannes 1 vers 50 staat. Je mag elkaar roepen om samen te zijn. Om samen mens te zijn. Je mag het gesprek aandurven. Al die zaken zitten erin. Ze zullen samenkomen onder de wijnstok en de vijgenboom. In vreugdevol dienstbetoon en rechtvaardige heerschappij. En dan krijg je wat dan Malachi 3 zegt. Dan zal hij de zonen van Levi reinigen. Hij zal hen louteren als goud en als zilver, opdat zij de Heere in gerechtigheid offer brengen. Dan zal het offer van Juda en van Jeruzalem de Heere aangenaam zijn als in de dagen van ouds en als in vroegere jaren. Ik denk dat dat beelden zijn om ons te realiseren. En ik denk dat als je dan dat gaat lezen, dan kom je in een heleboel zaken terecht. Ik moet even doorbladeren, want ik ga alle plaatjes even weghalen. Dan is dat mooie, dat beeld wat Malachi geeft. Hij, steeds staat er, hij zal het doen. Het is het werk van hem in elk opzicht. En ik denk dat het gewoon goed is om dat gewoon met elkaar te lezen. Door te kijken, te beseffen. We gaan even pauzeren. Dan krijgt Timon de kans om de PowerPoint aan het werk te krijgen. Er is koffie voor u, want dat zult u wel nodig hebben. En dan gaan we straks weer even verder.